Goedemiddag gemeente, heel hartelijk welkom hier vanuit de Grote Kerk in Gorinchem. Fijn dat u allemaal hier bent in de kerk of met ons verbonden via de livestream of de kerkradio. Dominee Brussaert uit Barneveld leidt de dienst en Arjan Versluis bespeelt ons mooie orgel. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Kees en Rahel de Toom in Zwitserland. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. En we willen de collecte van harte bij u aanbevelen. Gemeente, laten we de dienst beginnen en zingen tot eer van onze God. En dat doen we met de woorden van Weerklank, lied 286, vers 1, 2 en 3. Looft God die zegent al wat leeft. Ik wens u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde schiep. Die de trouw bewaart van generatie op generatie en in eeuwigheid. En die het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We vervolgen de dienst en zingen samen Psalm 65, de versen 8 en 9, oud berijmd. Een psalm die bij de zomertijd past en ook bij het thema van de preek. Eens komt de grote zomer. De geweldige toekomst die God ons belooft en door Jezus Christus is bereid. En we worden uitgenodigd om die toekomst tegemoet te leven. En ook met het oog daarop zingen we nu Psalm 65, de versen 8 en 9. In verbondenheid met de kerk van Christus die van alle tijden en plaatsen is, belijden we ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God. Wij belijden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder stadhouder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook weer zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten wij bidden. Heere onze God, hemelse Vader, in de stilte van dit moment komen wij tot u. Stilte kan soms ook spannend zijn, confronterend. Maar hier in de kerk en op dit moment in de huiskamer met deze dienst verbonden, is het een aangename stilte. Het ademt een sfeer die bij u past. En wij voelen aan onszelf en met elkaar hoe daar iets van heilige genegenheid van u voor ons in meekomt. Wij mogen bij u thuiskomen en bij u schuilen. En dat is het vooral wat ons dringt om hier te zijn of thuis verbonden te wezen. We zijn verlegen om een goed woord. Een woord dat perspectief geeft. Een woord waar we ons aan vast kunnen grijpen. Een woord dat ons werkelijk troost. Een woord dat ons de zin van het bestaan toont. Een woord dat ons draagt als het leven ons zwaar valt. En we zeggen u eerlijk, wij hebben zo'n woord niet in bezit. Dat moet u spreken. U die de God van het leven bent. Van het begin en van het einde. Van licht. En van eeuwigheid. We bidden u, wakker het vuur van uw liefde en van het geloof aan. Maak ons warm voor uw koninkrijk. Zegen ons in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het bidden, in het lezen. Zegen ieder die een taak heeft. En laat alles mogen samenstemmen tot de lof van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere onze God, wij verwachten het van u. Zie ons aan. In de Zoon van uw liefde, Jezus Christus. In de vergeving van onze zonden. Terwijl we naar u opzien. En uw naam hoogachten en eren. Amen. We openen de Bijbel in het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de gemeente in Rome, Romeinen 8. Romeinen 8. In het zevende hoofdstuk heeft Paulus uitgelegd in wat voor een troosteloze en ellendige toestand we ons bevinden als we onder de macht van de zonde leven. Ja, wie de zonde als koning heeft, valt onder zijn wet. De wet van de zonde en van de dood. Maar wie Jezus als koning heeft, wordt geleid door de Heilige Geest. En dat brengt leven en vrede. En daar gaat Paulus in Romeinen 8 dieper op in. Op het leven onder de goede macht van de geest en welke verwachting hij ons in ons leven wekt. We lezen vanaf vers 14 tot en met 26. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie we roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met ons geest dat we kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als we hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dit is het woord van God. Zalig die het hoort, gelooft en in het hart ook bewaart. Halleluja. Ik zie ook kinderen in de kerk, dat is mooi. En er zullen er misschien ook wel thuis mee kijken. Jongens en meiden, hopen jullie wel eens ergens op? Ja, dat denk ik wel, hè. Tuurlijk. Als je ziek bent, dan hoop je dat je gauw weer beter wordt, toch? En als je morgen naar school gaat, je hoopt dat het dan niet regent. En dat je het gezellig hebt met elkaar. En dat je snapt wat de meester of de juf vertelt. En je hoopt dat je voor je verjaardag krijgt wat boven aan je verlanglijstje staat. Maar zeker weten doe je het niet, hè. Je hoopt erop, maar of het ook echt zo gaat. Nou, in het Bijbelgedeelte dat we zojuist lazen, wordt er ook gehoopt op iets. En dat komt wel uit. Zeker weten. Omdat God het belooft. En wat hij belooft, dat doet hij altijd. Dat is geen misschientje. En ik ben benieuwd of je in de preek hoort wat God dan belooft. En dan nog iets. In de preek gebruik ik het voorbeeld van een weegschaal, zo'n ouderwetse. Weet je wel, met twee van die armen. En aan elke arm hangt dan zo'n schaal. Dat heb je vast wel eens gezien, denk ik. Nou, als je vroeger suiker nodig had en je ging naar de kruidenierswinkel, zo heette dat dan. Supermarkt had je toen nog niet. Je ging naar de kruidenierswinkel, ja, dan kon je niet zomaar een pak suiker krijgen die ergens op een plank lag. Nee, de kruidenier had een hele grote baal met losse suiker staan. En als je dan een pond 500 gram suiker nodig had, nou, dan was er een weegschaal op de toonbank. En dan pakte de kruidenier een ijzeren gewicht van 500 gram. En dat gewicht zet hij op die ene schaal. Nou, dan ging die schaal zo natuurlijk. En op die andere schaal een lege papieren zak. En daar schepte hij dan die suiker in, net zolang tot die twee armen zo stonden in evenwicht. En dan had je precies een pond suiker en dan ging hij dan mee naar huis. Nou, in de preek gaat het ook over een weegschaal. En dan moet je maar aan zo'n ouderwetse weegschaal denken. En wat ligt er dan op die ene schaal en wat op die andere? Nou, als je goed luistert, dan hoor je dat in de preek. Misschien soms een beetje ingewikkeld, maar ik denk dat je het toch wel horen zult. En wat het dan betekent, wat er op die ene schaal ligt en op die andere. Thema voor de preek, zoals gezegd, eens komt de grote zomer. En als kerntekst noem ik Romeinen 8, vers 18. En dan komt dat wegen, dat woord wegen in terug. Daar zegt Paulus uit naam van God: want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het beste komt nog. Eens komt de grote zomer. We gaan ons voorbereiden op de verkondiging door samen te zingen Psalm 72 uit de oude berijming, de versen 2 en 4. Psalm 72, de versen 1, 2 en 4. Als amen op de verkondiging zingen we straks uit Weerklank lied 211, de versen 1, 2 en 3. En daarna speelt de organist het lied zoals we dat vinden in het liedboek. 288, eens komt de grote zomer. Met dat couplet eindig ik ook de preek, maar het is een wat lastige melodie. Dus ik heb voor een ander lied na de preek gekozen, maar de organist speelt het voor ons nadat we gezongen hebben. Eens komt de grote zomer, waarin zich het hart verblijdt. 288 uit het liedboek, voor zover u de tekst wil meelezen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, jongens en meiden. Is er nog nieuws? Hoe vaak zeggen we dat niet? Het journaal is het meest bekeken programma. En de krant het meest gelezen blad. Is er nog nieuws? Maar is er ooit wel echt iets nieuws te melden? Blijft ondanks alle goede voornemens niet alles bij het oude? Eeuw in, eeuw uit. Oorlogen, rampen, conflicten, missers, dwaasheden. Een bekend technisch concern had jarenlang de reclameleus "Let us make things better." Maar is het echt beter geworden? Jawel, wereldwijd hebben techniek, wetenschap en economie een hoge vlucht genomen. Maar het kwaad kregen wij er de wereld niet mee uit. Hooguit kunnen we de dingen soms iets beter maken. Maar we kunnen de dingen nooit echt goed maken. Dat kan alleen God, onze schepper, die wonder van genade ook onze herschepper is. Uiteindelijk komt het met deze gebroken en zwaar gehavende wereld goed. Het is haast niet te geloven. En toch is het waar. God is trouw aan wat zijn hand begon. De wereld is niet alleen op weg naar het einde, maar ook naar de grote vernieuwing. Wel door het oordeel heen. De grote dag zal aanbreken in de nacht, in het gericht, te midden van de puinhopen die we zelf op ons geweten hebben. Maar dat zal het laatste niet zijn. Door het oordeel heen breekt het koninkrijk van God zich baan. Alles wordt nieuw, vernieuwd, zo waar God het beloofd heeft. En hier in Romeinen 8 gaat het daarover. Het is een geweldig hoofdstuk. Een loflied op de genade van God. Het is ook geen wonder. Want het is geen kleinigheid. Neem alleen maar het begin van dit hoofdstuk. Daar schrijft Paulus: voor wie in Christus is, is er geen verdoemenis. Door het geloof aan Christus verbonden ga je een geweldige toekomst tegemoet. En op weg erheen word je geleid door de Heilige Geest. De Geest van Christus. Of weet u niet, zegt Paulus in 1 Korinthe 6, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont? Hoe bijzonder is dat? Realiseer je dat wel eens? En schrijft hij in vers 16 van ons hoofdstuk: die geest getuigt met onze geest dat je een kind van God bent. De geest maakt je daar zeker over. En zijn gereedschap daarvoor? De Bijbel. Levend bij een open Bijbel, thuis en in de kerk, gebeurt het. Wat? Dat de geest je leert zeggen: Abba, Vader, u behoor ik toe. En dat wil wat zeggen. Want daar is een erfenis aan verbonden. De erfenis van het eeuwige leven en alles wat erbij hoort. Ja, want kinderen, erven toch de bezittingen van hun ouders. Als gelovige ben je wettig erfgenaam van je hemelse vader. En Paulus, ja, hij geeft er hoog van op. Met welke bedoeling? Om ons te bemoedigen in de gebrokenheid van dit bestaan. Want het overdenken van de erfenis die ons wacht, geeft moed om het leven hier en nu te dragen. En wakkert het verlangen naar die toekomst aan. Want als er één weet dat gelovigen veel leed moeten verduren voor ze thuis zijn, en we daarom een bemoediging heel goed kunnen gebruiken, is het Paulus wel. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Een andere weg is er niet. Voor geen enkele volgeling van Jezus. De een zus en de ander zo. Christus heeft de heerlijkheid ontvangen door lijden heen. En op dezelfde manier, achter hem aan, zullen zijn volgelingen de overkant bereiken. In de tweede Korinthebrief schrijft Paulus wat hij zoal heeft meegemaakt. Hij schrijft: van de Joden heb ik 5 keer 39 stokslagen gehad. 3 keer ben ik gestenigd, gegeeseld, 1 keer gestenigd. 3 keer leed ik schipbreuk. Op reis was ik vaak in gevaar, door rivieren, door rovers. Veel slapeloze nachten. Dikwijls leed ik honger en dorst. Had ik last van kou en hitte. En afgezien daarvan overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Ja, Paulus wist waar hij het over had. Maar wat mij zo treft, hij blijft daar niet in hangen. In diezelfde Korinthebrief schrijft hij: maar wij verliezen de moed niet. En hier in onze tekst: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En hoe Paulus het formuleert, doet aan een weegschaal denken. Zo een van vroeger. Ik vertelde jullie daarover net, hè? Met aan weerskanten een schaal. En op die ene schaal ligt al het lijden. En dat bedoelt Paulus niet alleen het lijden waar christenen mee te maken hebben. Denk dan aan Noord-Korea, aan Afghanistan, aan Pakistan, aan al die landen meer, waar je in de gevangenis terechtkomt als je voor Jezus bent, als je christen bent. Wij lopen dat gevaar hier gelukkig niet. Maar misschien merk je toch wel eens dat je raar wordt aangekeken als je ervoor uitkomt dat je christen bent, of dat er wat lacherig over gedaan wordt. En dat je over bepaalde dingen anders denkt, andere keuzes maakt, lijden om Jezus wil. Dat ligt op die ene schaal, maar niet alleen dat, ook al het lijden dat alle mensen overkomt, ligt daarop. En ja, dat is met elkaar een heel groot gewicht. Denk ook aan de ecologische crisis waar we als aarde mee te maken hebben. De coronacrisis. Niet alleen wij mensen lijden, heel de schepping lijdt. Dieren, planten, bomen, de bodem, het water, de lucht. Dat is samen echt een ontzaglijk gewicht en die schaal slaat daardoor zwaar door. In vers 22 schrijft Paulus: we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Niet vrijwillig, zegt hij erbij. In vers 20, niet vrijwillig. Nee, de dieren en planten kunnen er niets aan doen. En de zeeën, de bossen, de bergen al helemaal niet. Ze zijn slachtoffer van ons. Door ons rust de vloek van God op de aarde. Wij hebben alles in onze zondeval meegesleurd. Kijken wij vanuit die optiek nog wel eens naar de zwaar geschonden schepping? Als ik een doodgereden dier zie, zwart blakende bossen, de ravage na een aardbeving, na een overstroming, dringt het wel eens tot me door dat ik medeschuldig sta tegenover onze schepper, want ik maak deel uit van de mensheid. En hoe ben ik zelf rentmeester? Intussen mag het een wonder heten dat er toch nog te genieten valt op de aarde. Van een wandeling, van een fietstocht door de natuur, van de bergen, van de zee, de duinen, de bossen, van dieren en bloemen. Er is nog iets van over dat de schepping de lof van God zingt. Heel ten dele, maar toch. En Goddank wordt er nog liefde gevonden en vriendschap, hulpvaardigheid, barmhartigheid, naaste liefde. Vonken uit het paradijs overgebleven. Maar overheersend is toch de pijnlijke ervaring van gebrokenheid. Een zuchtende schepping. Mensen en dieren die sterven van honger en dorst, omdat het maandenlang niet regent. Verwoestende epidemieën. Natuurrampen. Wat een leed. En ook daar waar verziekte verhoudingen zijn, tussen landen, bevolkingsgroepen, een gezin, een familie, een bedrijf, waar kinderen lijden onder verwaarlozing door ouders, waar mensen seksueel misbruikt worden, waar massa's mensen op de vlucht zijn. Een kreunende schepping. Denk je ook wel eens, hoe lang moet dat nog doorgaan? Zeg je ook wel eens, o God, wat heeft u toch een ontzettend geduld met deze wereld. Met ons, met mij. Wat moet uw passie om mensen te redden groot zijn? Dat u nog wacht om alle dingen recht te zetten. Dat u nog wacht met ingrijpen, met recht spreken, met het kwaad een halt toe te roepen. We leven in ontwrichtende tijden. Nadat Jezus in Matteüs 24 sprak over hongersnoden, aardbevingen en besmettelijke ziekten, zei hij: het zijn een begin van de weeën. Als een vrouw weeën krijgt, is het te verwachten dat die weeën regelmatiger en heviger zullen worden. Nou, dat betekent dat er tijden komen die nog veel heftiger zijn. Nee, het is niet de bedoeling elkaar bang te maken, maar wel om de realiteit onder ogen te zien. Daarom een cruciale vraag. Weet je je gered? Weet je je veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste? En als dat niet zo is, maak er werk van. Maak er werk van. Sta om te beginnen stil bij het wonder dat God je heeft uitgekozen om je te redden. Mij? Ja, want anders was je hier niet. Of zat je thuis niet mee te kijken en te luisteren. En het feit dat je gedoopt bent, dat is een onmiskenbaar bewijs dat God je op het oog heeft. En dat hij je roept om van zijn liefde en genade te leven. En nou hoor ik Petrus zeggen in zijn brief: maak die roeping en die verkiezing vast. Hoe je dat doet? Nou, denk even aan je telefoon. Als die overgaat, ja, dan meld je je, toch? De meeste mensen doen dat direct. Nou, zo je melden bij God. Hier ben ik. U hebt mij uitgekozen, ook mij. Anders riep u mij niet. Doe aan mij wat u zo graag wilt doen. Ontsteek in mij de vlam van het geloof. En ik zou zeggen, blijf daar net zo lang met hem over in gesprek. Tot je hart volstroomt met zijn liefde. Nou, terug naar Paulus. Is hij een zwartkijker die alleen maar ellende ziet? Zeker niet, hoor maar. Vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Denk nog even aan die weegschaal. Die heerlijkheid die God voor ons in petto heeft, die legt hij op die andere schaal. En onmiddellijk slaat de weegschaal diep door naar die kant. Ondanks het loodzware gewicht van alle ellende van alle tijden. Slaat door naar die kant. Paulus, hij is er heilig van overtuigd. De heerlijkheid die wacht is veel groter en hoger dan het lijden diep is. Gewoon niet met elkaar te vergelijken. De heerlijkheid die wacht, wat is dat? Nou ja, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Het is niet maar de afwezigheid van lijden, van ellende, van kwaad. Maar vooral de aanwezigheid van God zelf. Zijn stralende schoonheid. Zijn imponerende grootheid. Zijn indrukwekkende lichtglans. Zijn onvoorstelbare liefde. Zijn, nou ja, geen mens kan zich er een voorstelling van maken. Er is niets op de aarde wat het ook maar benadert. Nou, misschien kun je nog het best denken aan de glans, de gloed en de warmte van de zon. Maar dan nog, God is vele malen groter dan zijn eigen schepping. En onvoorstelbaar, wij zullen door zijn heerlijkheid niet worden verschroeid. Het nieuwe lichaam dat we straks krijgen zal erop berekend zijn om hem te zien zoals die is. Dankzij de Heer Jezus, die onze zonde droeg en onze schuld betaalde, is het weer mogelijk straks om omschenen te worden door de heerlijkheid van God, zonder te sterven. Wat een toekomst. Het is alle pracht en praal en schoonheid en indrukwekkendheid bij elkaar en dan nog meer. Nou ja, bij die erfenis vergeleken zinkt ons zwaarste lijden totaal in het niet. En Paulus zegt, ja, naar die toekomst kijken we reikhalzend uit. En niet alleen wij, maar de hele schepping met ons. Hoor, zegt hij in vers 22, hoe ze zucht en kreunt en steunt. Zoals een vrouw in barensnood. Let erop hoe hij het zegt. Hij zegt niet zoals een vrouw in doodsnood, maar in barensnood. Met andere woorden, er is onbeschrijfelijke pijn en bij tijden wanhoop. En tegelijk is er ook hoop vanwege het verwachte kindje. Nou, zo ook de kreunende schepping. Ze is niet in doodsnood, maar in barensnood. De nood is er niet minder om, maar er is verwachting. En hoe erger het kreunen wordt, het schreeuwen soms, hoe zekerder het is. Nog even, en dan wordt het nieuwe leven geboren. Nog even, wacht maar. Verwacht maar. Alles wordt nieuw. hemel en de aarde. Is er nog nieuws? Ja, dit wereldnieuws. Als God zijn kinderen bevrijdt en met heerlijkheid bekleedt, zal ook de schepping bevrijd worden uit de slavernij van dood en verderf. Lees maar het 19e vers. Met rijkhalsend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat is mooi hoe beeldend Paulus het zegt. Je ziet het voor je zoals een dier rijkhalsend uitkijkt naar water, naar groen gras. Zo reikt de hele schepping vol verwachting de hals naar de dag dat Christus verschijnt en het gordijn weggeschoven zal worden. En de heerlijkheid van de kinderen van God tevoorschijn komt. En dat niet alleen, vervolgt Paulus in vers 23, niet alleen de diep gefrustreerde schepping zucht van verlangen, ook wij gelovigen. Ook wij die de eerstelingen van de geest hebben. Nou ja, u weet, de eerstelingen waren in Israël de eerste broden van de nieuwe tarweoogst. Een voorproefje. En ze hielden de belofte in dat de hele oogst zou volgen. Nu, de geest die in ons woont, die ons de liefde van God doet kennen, geloven en ervaren, ja, dat is nog maar het begin van de oogst. Het smaakt naar meer. De geest van God doet ons verlangen naar het moment waarop de Heere ons geheel en al zal aannemen tot zijn kinderen. Ja, dat deed hij al wel. Maar dan zal hij het doen voor de ogen van de hele schepping. En dan zal ook ons lichaam worden gered. Vernieuwd tot een mooi, krachtig, onvergankelijk lichaam. Dat helemaal door de geest wordt geregeerd. Want ja, God is niet tevreden met het redden van zielen alleen. Hij wil complete mensen redden. Hij is trouw aan zijn schepsels met huid en haar. Het is pas helemaal af als ook ons lichaam gered is. En hij is ook niet tevreden met het redden van mensen alleen. Hij wil ook de dieren redden, de vogels, de vissen, de koeien, de leeuwen, de beren. En de oceanen, de rivieren, de tropische regenwouden, de bossen, de weilanden. Nou ja, vul maar in en aan. Ja, nu ga ik iets begrijpen van die weegschaal in vers 18. Waarom Paulus kan zeggen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd gewoon in het niet valt vergeleken bij de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het zal nog veel mooier zijn dan het paradijs. De tuin van Eden zal een tuinstad geworden zijn. Het nieuwe Jeruzalem. In het boek Openbaring beschreven, beeldend omschreven als een stad met paarlenpoorten en gouden straten, met brede stromen en altijd groene bomen. Louter genieten. Vooral omdat God dan zal zijn, alles en in allen. En dan zullen we God volmaakt prijzen. Door helemaal te leven zoals hij ons heeft bedoeld. Ja, zover zijn we nog niet. De erfenis is nog niet uitgekeerd. Het gordijn hangt er nog. En soms straalt er wat licht door een kier. Bijvoorbeeld als je eens erg onder de indruk bent van de grootheid van God. Heb je dat wel eens gehad? Geweldig blij bent met wie God voor je is. En dankbaar omdat je de Heer Jezus kent. straaltjes licht. Daarna is het vaak weer donker. Is er vaak weer dat donker, de aanvechting, het lijden. Maar omdat God het belooft en hij niet liegt, blijven wij volhardend verwachten. Leven met lijden is niet makkelijk. Niemand zoekt het. En toch overkomt het je. Ook als gelovige. Lijden aan jezelf. Aan elkaar. Aan de kerk. Aan de wereld. Zuchten onder dit en dat. Maar in de hoop op de nieuwe schepping wordt het een zuchten van verlangen. God dank, er komt een eind aan. En juist het lijden doet des te sterker verlangen naar het thuiskomen bij God. Naar verlossing. We kennen elkaar niet, misschien ga je op dit moment door een moeilijke tijd heen. Hoe houd je dat vol? Hoe blijf je overeind in de stormen van het leven? Hoe blijf je overeind in de stormen die over de wereld gaan? Hoe leef je getroost? Nou, in de eerste plaats leert God ons vanmiddag via Paulus: er is niets wat meer ondersteunt en opbeurt dan het gelovig zien op de heerlijkheid die onthuld zal worden. Want anders zal de last die we te dragen hebben te zwaar zijn. Hoe kwamen de mensen de hongerwinter door? Doordat ze bleven hopen op bevrijding. Hoe konden gevangenen het volhouden in concentratiekampen? Doordat ze bleven hopen dat er aan de verschrikkingen een eind zou komen. Ja, getroost leven, dat is leven van de hoop. En twee, getroost leven is ook dat je van tijd tot tijd een diepe zucht slaakt. O God. Ja, wie gelooft mag ook zuchten. Het is een misverstand dat je dan altijd maar op je lip moet bijten. De schepping zucht en je zucht mee. De ene keer uit bewogenheid en meeleven met anderen. En de andere keer vanuit je eigen ellende en pijn. Soms kun je alleen nog maar zuchten. Omdat je niet meer weet wat je bidden moet. Lijden kan je gedachten verwarren. En woorden laten verstommen. En als het dan zover komt, weet dan, als wij niet meer weten wat we bidden moeten, bid de Geest voor ons. Dat schrijft Paulus in vers 26. Hij komt onze zwakheden te hulp en brengt ons zuchtgebed bij God. En getroost leven betekent in de derde plaats je richten op de liefde van God, zoals die in Jezus zichtbaar geworden is. Hoe je ook voelt, laat je oog naar hem getrokken worden en naar de toekomst die hij voor je bereid heeft. Laat hem je hart vervullen met vrede en hoop, midden in de woestijn van dit leven. En zo ontvangen we moed om vol te houden. Nog één ding om misverstanden te voorkomen. En daar ga ik mee eindigen. Alles wat nu gezegd is over het lijden van deze tegenwoordige tijd betekent niet dat we mogen berusten in alles wat ons overkomt. En in alles wat er speelt. Zo van, ja, het wordt toch nooit meer wat. Nee, ik ben als gelovige geen wereldvreemde. Waar mogelijk zullen we in de naam van God de strijd aanbinden tegen ziekte en dood. En niet in de laatste plaats tegen zonde en kwaad en onrecht en vervuiling. Laten we ons, als het daarover gaat, bekeren van lauwheid en slapheid en nalatigheid. Wij worden geroepen in deze wereld om verschil te maken. Nee, niet vanwege de overmoedige gedachte, we zullen wel eens zorgen voor een nieuwe wereld. Paulus schrijft niet voor niks in onze tekst. Die wordt aan ons geopenbaard. Die brengt God, die nieuwe wereld. Hij maakt de dingen goed. Maar juist vanuit die hoop en die verwachting strijden we, ieder op eigen plek, tegen de verloedering in de samenleving, tegen uitbuiting, tegen onrecht, tegen geweld, tegen misbruik en verslaving, tegen het coronavirus, tegen alles wat de schepping van God kapot maakt. Juist omdat God niet loslaat wat zijn hand begon, doen we er goed aan om het huiswerk dat de IPCC, het IPCC klimaatrapport, om dat serieus op te pakken. En te doen wat onze hand vindt om te doen, in het kleine. Want wie leeft van Christus genade, wie leeft uit hem, is burger van twee werelden. Je kijkt uit naar wat komt en je bent zuinig op wat is. En daarmee geven we ook een getuigenis af naar anderen. In het volhouden, onder het lijden, maar ook in de strijd daartegen laten we zien, wij verwachten het koninkrijk van God, waar dit alles niet meer zal voorkomen. Lieve mensen, wees getuigen van de hoop. Zeg het voort. Het mooiste moet nog komen. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En ik hoop dat ik deze grote woorden volhoud. Komen wat er komt. En dat u, dat jij ze ook zegt. Eens komt de grote zomer, waarin zich het hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde worden stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. Amen. Laten wij danken en bidden. Dank, Heere, voor uw geweldige evangelie. Dat het uiteindelijk goed komt met deze gebroken en geschonden wereld. Uw wereld. U belooft het. Zo waar uw zoon geleden heeft, gestorven is en opgestaan. En dank dat u middels dit woord, dat u ons daarmee wil bemoedigen, wil helpen om het vol te houden, om getroost te leven, te midden van de stormen van het leven en de stormen die over de wereld gaan. Om dagelijks te leven van de hoop en ons daarin te oefenen. Dank voor uw pastorale vingerwijzing daarbij, dat we in het geloof ook mogen zuchten en ons niet groter hoeven te houden dan we zijn. En dat er voor dat zuchten een adres is. Wij altijd ons hart mogen luchten bij u. U bent met ons begaan. We bidden u om kracht om de Heer Jezus te volgen, ook door lijden heen. En schenk ons het geloof dat u ons in het leed dat ons overkomt, in de gebrokenheid die we ervaren, niet in de steek laat en kracht geeft om het te dragen. We bidden dat in het bijzonder voor de zieken, voor gemeenteleden met een handicap, voor alle die lichamelijk of psychisch lijden. O God, laat het draaglijk zijn. En laat er vooral het geloof in u zijn. En het leven van de hoop, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die wacht. Dat bidden we voor ieder die op dit moment door een moeilijke tijd heen gaat. Hoe dan ook. We bidden het voor ons allen, omdat de vreugde hier en nu nooit ongestoord is. Intussen danken we u heel hartelijk voor de vonken die uit het paradijs zijn overgebleven. Dat het mogelijk is om te genieten van allerlei. Wat bent u goed. En we bidden u ook. Help ons om anderen te laten zien dat we op weg zijn naar de geboorte van uw nieuwe wereld. Help ons om dat ook te laten zien in een zorgvuldig omgaan met de natuur, met de dieren. Zonder onnodig te vervuilen. Zonder uit te buiten. Leid ons ook op die weg door uw Heilige Geest. Heere, wij bidden voor uw wereld. Ontfermt u zich waar vluchtelingen samengepakt zitten. Waar geweld blijft dreigen. Waar uitbuiting, waar rampen plaatsvinden, waar vervolging doorgaat. Waar dood en verderf gezaaid wordt. Waar macht bruut wordt gebotvierd. En waar de armoede vanwege corona toeneemt en de kloof tussen rijk en arm nog groter. Geef verzoening waar haat is. En waar wanhoop is, geef hoop. En waar duister is, geef licht. Waar onrecht is, geef gerechtigheid. Maak ons instrumenten van uw vrede. We bidden u in het bijzonder voor het demissionaire kabinet. Geef wijsheid alstublieft om spoedig tot een regeerakkoord te komen. Dat er toenadering is in plaats van verwijdering. Zegen de formateur, heer Remkes. Leid hem en alle gesprekspartners door uw Heilige Geest. En zegen ook het overleg dat gaande is als het gaat om de coronamaatregelen. Geef wijsheid. Zo bidden we voor en met elkaar. We bidden ook voor uw gemeente hier ter plaatse. voor de kerkenraad, voor het predikantsgezin. U weet alle dingen. Ontferm u, o God. En blijf bij ons als wij van hier gaan. Mogen wij een goede zondagavond beleven. En we bidden u ook om alles wat nodig is in de werkweek die wacht. Als we naar school gaan, als we aan het werk gaan, als we thuis zijn, als we onderweg zijn, blijf bij ons. Bewaar ons, bescherm ons. En geef de genade om in woord en daad te getuigen van uw liefde en van uw toekomst. Dat we mensen van de hoop zijn. Vervul ons daartoe met uw Heilige Geest. Zo danken we en zo bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen. Wij gaan ons slotlied zingen. Psalm 98 vers 4 uit Weerklank. Psalm 98 vers 4 uit de bundel Weerklank. U weet, straks bij de uitgang zijn er de collecten. God zegene u en jou en de gaven die je meent te mogen geven. Ontvang dan nu de zegen van de Heer onze God voor u en voor alle die bij u horen. En wees gezegend. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.